Goedenavond, gemeente. Vanwege het coronavirus is er geen dienst voor u en jou hier in de kerk, maar wel een dienst vanuit deze kerk die u allemaal thuis mag beluisteren. Juist op een dag als deze, op de Goede Vrijdag, is het belangrijk om de boodschap van verlossing te laten klinken. En ik hoop dat dit goede nieuws mag doorklinken in uw en jouw hart, dat u het door mag vertellen, juist in deze tijd. En we willen nu luisteren naar een lied uit de bundel Opwekking 595. Licht van de wereld, u scheen in onze duisternis. En nooit besef ik hoe u leed, de pijn die al mijn zonden u deed.
Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sijsma van Oeveren uit Kampen voor zal gaan. Ook een welkom aan een ieder die thuis met ons meeluistert. Liederen zijn opnames van eerdere diensten. De collectes zijn bestemd voor eigen kerk. Deze kunt u overmaken aan het nummer dat in de kandelaar staat. Het nummer is NL 94 Rabo 0 11 7 4 5 5 9 5 4. Onze hartelijke dank hiervoor. Met grote vreugde en dankbaarheid deelt de kerkenraad u mede dat broeder M. Klaus en broeder M. Veenstra het ambt van ouderling heeft aanvaard. Laten we nu het intochtslied zingen en dat is Psalm 130, het eerste en het tweede vers.
Willen we nu een ogenblik stil zijn voor de Heere onze God en hem in een persoonlijk gebed vragen om zijn zegen over deze dienst. En dan mogen we het weten en belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik lees u het gedicht De Man van Smarten van Tjeerd Meijer en zingen we daarna lied 114, de versen 1, 3, 5 en 7. Eens werd de zon die ons bestraalde, de vrede die op aarde daalde, het woord dat goede boodschap bracht, verworpen en veracht. Eens werd het manna, hemels brood voor velen, de ichtes, vis om te verdelen, het offer tot tempel Gods gekomen, niet aangenomen. Eens werd de hoeder van de schapen, die het lichaam stelde tot zijn wapen, de herder uit de stal geweerd, de moordenaar begeerd. Eens werd het teken in de tijd, de zoon van God in heerlijkheid, in het kleed van spot en hoon gestoken, door ons weersproken. Nog steeds wordt hij die in de naam des Heren aan blinden het gezicht kwam leren, de redder in de nood, door ons gedood. En willen we dan nu bij de opening van het woord bidden om het licht van Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we op deze manier, ver van wijderd van elkaar, toch een beetje gemeente kunnen zijn. Dat we mogen weten dat uw geest ook in de harten en huizen van al die mensen zijn die nu niet in de kerk kunnen komen. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat voor u kerkmuren, huismuren, deuren geen belemmering zijn. Dat u daarboven uitstijgt. En dat we op deze manier, op deze Goede Vrijdag, met elkaar dat offer van de Heer Jezus mogen gedenken. Daarbij stil mogen staan. Heer, dat leed dat Hij voor ons gedragen heeft, om ons de zonde te kunnen vergeven. Dank u wel daarvoor. En geef dat het misschien juist wel in deze tijd, dat we niet in de kerk kunnen komen, dat het allemaal anders is dan anders, nog meer doordrongen worden van het feit wat een offer u bracht. In alle eenzaamheid hebt u geleden. Die strijd gestreden, zelfs verlaten door uw vader. Heer, maar u kon het zeggen, het is volbracht. Geef dat we door deze dienst bemoedigd mogen worden, gesterkt in ons geloof. Dat we juist nu er zoveel op ons afkomt, en er zoveel in de wereld speelt, die strijd kunnen aangaan. Omdat u erbij bent, voor ons, altijd. Kom met uw geest, in de harten van ieder van ons. En leer ons te verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Amen. We willen nu met elkaar lezen Psalm 69, vers 7 tot en met 10. En daarna hoort u het koraal uit de Matthäus Passion, O hoofd vol bloed en wonden. En daarna zal Kees met ons lezen Matthäus 27, vers 33 tot en met 44. En zingen wij gezang 177, vers 1, 3, 5 en 7. Gezang 177 daarna.
Laat door mij niet beschaamd worden, wie u verwachten, Heere, Heere, van de legermachten. Laat door mij niet te schande worden, wie u zoeken, o God van Israël. Want ter wille van u draag ik smaad, schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaden is op mij gevallen.
Thank you.
We lezen nu Matthäus 27, vers 33 tot en met 44. Daarboven staat: Jezus bespot en weggeleid. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: Gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was. Die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En zij gingen zitten om hem daar te bewaken. En zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: Dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruist, en aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: U die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën, en zij zeiden: Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren.
Thank you.
uitgangspunt voor de verkondiging zijn de woorden uit Matteüs 27, vers 42, waar staat: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen in hem geloven. Zingen we na de verkondiging gezang 189, vers 1, 2 en 4. Gezang 189, vers 1, 2 en 4 na de verkondiging. Gemeente van onze Heer, onze Redder en Verlosser, Jezus Christus. Terwijl het coronavirus rondgaat en mensen pakt en soms hard treft, zitten wij op deze Goede Vrijdag thuis. We gaan niet naar school en als dat mogelijk is, doen we ons werk vanuit huis. Kerkgang zit er even niet in en ook alle andere bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast. We laten, als dat moet en kan, onze boodschappen thuis bezorgen en we wachten af. Hoe lang zal het nog gaan duren? Gelukkig hebben wij in Nederland een zogenaamde intelligente lockdown. En kunnen wij voor de boodschappen of het uitlaten van de hond, voor onze noodzakelijke beweging en frisse lucht, nog wel naar buiten zonder een boete te krijgen. Maar geen grote groepen bij elkaar en 1,5 meter afstand. En zo kan het gebeuren dat je buiten loopt en bij het passeren van mensen met een grote boog om hen heen gaat. Het blijft toch een vreemd gevoel. En af en toe dan spreek je het ook maar uit. Het is niet persoonlijk bedoeld, maar het is niet even anders. Vanavond is het Goede Vrijdag. De dag dat we denken aan dat kruis dat eens stond op Golgotha, waar onze heiland aan gehangen werd. En broeders en zusters, jongens en meisjes, luisteraars, het is de bedoeling dat wij daar vanavond niet met een wijde boog omheen lopen, maar daar stil blijven staan, bij en voor dat kruis. Dat we er niet aan voorbij snellen, zo van er gebeurt nu zoveel in mijn leven, ik heb daar nu even geen tijd voor, maar dat wij de tijd voor Jezus nemen. Dat wij, ook al moeten wij in deze tijd gedwongen op een afstand blijven, het dicht bij de Heer zullen zoeken. Wat is er die laatste paar dagen in het leven van Jezus en zijn discipelen veel gebeurd. Het is net alsof dat kabbelende stroompje opeens een bruisende, kolkende rivier is geworden. En misschien is dat ook wel uw en jouw ervaring met de gebeurtenissen zoals wij die de laatste tijd meemaken. Een aantal weken geleden leek alles nog zo ver weg. China, Italië, Brabant. En het leven ging door en het zou ons wel voorbij gaan. Maar de crisis kwam en komt steeds dichterbij. Wordt steeds zichtbaarder en reëler. Het lijden, de dood, ze dringen zich aan ons op. Zo was dat ook het geval toen voor de leerlingen van Jezus. Oh ja, Jezus had het hun wel verteld over de dingen die gebeuren zouden. Maar dat was nog ver weg. Ze zaten als het ware nog relatief rustig en onbevangen met elkaar de Pascha-maaltijd te vieren. Ze vielen rustig in slaap in die tuin op de Olijfberg. Ze volgden het proces dat tegen Jezus werd gevoerd op een afstand. En nu Jezus gekruisigd wordt, waar zijn ze nu? Het lijkt erop dat ze volledig locked down zijn. Zichzelf hebben weggestopt ter bescherming, om dood en lijden buiten de deur te houden. Alleen een heel aantal vrouwen, schrijft Marcus, waaronder de moeder van Jezus, Maria. En die ene discipel, Johannes, zo schrijft hij zelf, stonden erbij. Op een afstand, dat wel. Stilstaan, dicht bij het kruis. Weet u wie dat niet deden? Die voorbijgangers. En het kan zijn dat u of jij de idee hebt dat toen Jezus gekruisigd werd, dat toen heel Jeruzalem massaal was uitgelopen om daar getuige van te zijn. Maar als u in Jeruzalem bent geweest, dan weet u dat de plein voor de rechterstoel van Pilatus maar zeer beperkte ruimte bood. Daar pasten niet zoveel mensen op. En op die kruisweg naar Golgotha, even buiten de stad, zullen er ongetwijfeld nieuwsgierigen zijn geweest die die stoet zijn gevolgd. Jezus had natuurlijk opzienbarende dingen gedaan. Veel mensen genezen. En bewonderaars, maar ook op sensatie beluste mensen, waren er ongetwijfeld ook toen en daar. Aan de andere kant was er de Romeinse bezetting. En nieuwsgierigheid kon door de overheerser ook verkeerd uitgelegd worden. En er vonden in die tijd heel veel kruisigingen plaats, soms met honderden tegelijk. Golgotha, schedelplaats, heet het niet voor niets. En zo waren ze er ook, voorbijgangers, mensen op weg naar een andere bestemming. Ze wilden niet opvallen en ze wilden niet stilstaan. Misschien herkenden ze Jezus in het voorbijgaan en ze schudden hun hoofd over hem. Weer iemand die het geprobeerd had die Romeinse bezetter te verjagen. Het leek zo mooi. Iemand die geen blad voor de mond nam en als een koning de poort van Jeruzalem was binnengereden. Maar nee, ook deze was het niet gelukt. En zij lasteren hem. In het Grieks wordt hier een woord gebruikt dat lijkt op ons woord voor blasfemie, godslastering. Maar die voorbijgangers zijn niet de enigen die hem lasteren. Ja, die overpriesters, die schriftgeleerden, die oudsten en fariseeën, zij blijven wel stilstaan bij het kruis, maar niet uit eerbied en ontzag. Integendeel, ze moeten wel. Hebt u er wel eens over nagedacht waarom deze mensen bij de terechtstelling van Jezus aanwezig waren? Ze hadden tenslotte ook naar huis kunnen gaan om het Pascha te vieren. Ze hadden het vonnis gehoord. Ze zagen dat de Romeinen van plan waren het vonnis ten uitvoer te brengen. Wilden ze kijken of het echt zou gebeuren? Of waren ze misschien bang dat zijn aanhangers de kruisiging zouden verhinderen? Of was er misschien nog een andere reden? Volgens de Joodse wetten in die tijd moest er als een veroordeelde tijdens zijn terechtstelling schuld beleed, een priester beschikbaar zijn om hem te verzekeren dat zijn zonden vergeven waren. Die overpriesters stonden klaar bij het kruis om bij het eerste teken van berouw de gekruisigde aan de God van Israël op te dragen. En ze wilden het ook meemaken. Want als Jezus niets herroepen zou, bestond er maar één mogelijkheid. En dat was dat God hem zelf zou redden door het vonnis te verhinderen. En zo stonden ze bij dat kruis. Want als hij werkelijk onschuldig was, dan zou God hem verlossen. En als er niets gebeurde, dan was het duidelijk, dan had het Gods oordeel het uitgewezen. Dan was hij door God verworpen. En zo stonden ze daar. En eigenlijk was dat voor hen geen vraag, daar gingen ze helemaal van uit. Volgelingen op een afstand, voorbijgangers, het Sanhedrin en tenslotte ook nog die twee misdadigers die samen met Jezus gekruisigd worden en die hem lasteren. De spot komt steeds dichterbij tot aan zijn lippen. Mijn verlosser hangt aan het kruis, hangt ten spot van snode smaders. We hebben nu gezien wie het waren die Jezus lasterde, die met hem spotten. En laten we nu eens kijken naar hoe ze dat doen en wat ze zeggen. Die voorbijgangers hebben Jezus waarschijnlijk meegemaakt. Onder andere toen hij op zo'n rigoureuze manier het tempelplein had schoongeveegd. En de Joden hadden toen aan Jezus gevraagd welk teken hij kon laten zien om te verklaren waar hij het recht vandaan haalde om deze dingen te doen. Jezus had toen geantwoord: breek deze tempel af. En niet zoals zij later zeiden: ik zal deze tempel afbreken. Maar breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Die tempel, het huis van God, waar 46 jaar aan gebouwd was, afbreken en in 3 dagen opbouwen, dat zou zeker een teken zijn van zijn almacht. Maar zo schrijft Johannes later, toen alles voorbij was, hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Jezus' onmacht wordt door die voorbijgangers bespot, zijn almacht in twijfel getrokken. Dat waren toen grote woorden. Maar laat het dan zien. Als u de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. Ook door de synagogale leiders wordt Jezus uitgedaagd om zijn macht te tonen. Maar zij doen het nog veel slinkser. Ze praten niet tegen hem, maar over hem. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij dan afkomen van het kruis en we zullen in hem geloven. En dan komt die extra steek onder water. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen. Als hij hem welgezind is. Weet u waardoor iemand het meest gekrenkt of geraakt wordt? Als anderen dingen over jou zeggen of beweren waarin juist jouw identiteit ligt. Waar je goed in bent. Goede dingen of eigenschappen waar je zoveel waarde aan hecht. Als mensen je raken in dat diepste dat je bezit, je geloof. Jezus' leven was een leven vol Gods vertrouwen. Van het begin tot het einde had hij zijn leven in Gods hand gelegd. Wilde hij de wil van zijn Vader doen. De kruisiging van Jezus was erg. Dat lichamelijk lijden verschrikkelijk. Maar deze woorden, ze raken zijn hart, zijn wezen, zijn diepste zijn. In het evangelie naar Lucas lezen we hoe de spot van die misdadigers heeft geklonken. Hoe zij de beker nog verder vulden door te vragen: als u dan de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Mijn verlosser hangt aan het kruis, hangt ten spot van snode smaders, zoon des vaders. Waar is toch uw almacht thans, waar uw goddelijke glans? Als u de Zoon van God bent, als u de Koning van Israël bent, als u de Christus bent, herkennen wij ze, die woorden? Als Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, als de stem van God geklonken heeft, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb, wordt Jezus daarna door de Geest weggeleid naar de woestijn. En daar is het de duivel, de Satan, Gods grote tegenstander, die het tot 3 keer toe probeert om Jezus te verzoeken. Om hem te verleiden om die weg van God niet te gaan. Als u de Zoon van God bent, werp u dan zelf naar beneden. Kom van dat kruis af. Als u voor mij knielt, zal ik u de hele wereld geven. Zullen wij geloven? Het zijn die voorbijgangers, die kerkelijke leiders, die medegekruisigden, die Jezus verzoeken en lasteren. Maar eigenlijk zijn zij de spreekbuis voor die ander, de Satan, de duivel, die het nog 1 keer probeert om Jezus af te houden van die ene weg, die weg van God. Die weg van lijden en sterven, die weg van het verdragen van Gods toorn, van het wegdragen van onze schuld. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Kan Jezus dat niet? Kan God hem niet redden? Ja, Jezus kan van dat kruis afkomen. God kan een engelenmacht sturen om Jezus te bevrijden. Maar Jezus wil dat niet. En God doet het niet. Want als dat gebeurd zou zijn, dan zou Jezus wel, maar dan zouden wij niet gered zijn. Het is niet Jezus onmacht, maar juist Jezus overmacht aan liefde, die hem aan het kruis doet blijven. Hij had zijn vertrouwen op God gesteld, jazeker, zijn leven lang. En waarom greep God dan niet in? Waarom verliet hij zijn geliefde in wie hij een welbehagen had dan? Omdat de Vader, de Heere God, deze wereld en ons zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar het eeuwig leven zou hebben. Lieve gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, hoe kijken wij naar het kruis? Staan wij erbij? Op een afstand? Lopen we er langs als voorbijgangers? Proberen we te verklaren? Doen we er spottend en sceptisch over? Of knielen wij ervoor neer? En belijden we het? U, Jezus, u bent waarlijk de Zoon van God. En deze weg wilde u voor ons gaan, voor mij gaan. U hing daar ook voor mijn zonde, om mij te kunnen redden. Wij leven in een tijd van coronacrisis. De kerkdienst volgden wij vanavond op een afstand. Maar ik hoop dat u en jij vanavond en in de komende tijd de tijd wil nemen om stil te staan. Om heel dichtbij te komen en te vragen, Heer, wilt u dicht bij mij in mijn hart komen wonen? Want dan kun je het zingen. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. Amen. Zingen we nu gezang 189, vers 1, 2 en 4.
Thank you.
Willen we dan u de Heer danken en bidden. Hemelse Vader, trouwe God, dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg voor ons bent gegaan. Die weg van lijden en sterven. Dat u het allemaal hebt verdragen, die spot en smaad, mensen die u lasterden. Dat u de duivel zijn verzoeking daar geen gehoor aan hebt gegeven, maar dat u aan het kruis bleef hangen, onze schuld te dragen. Dat u door de Vader verlaten werd, opdat wij nooit door hem verlaten zouden worden. Geef dat in deze tijd, waarin we misschien wel zo op onszelf zijn teruggeworpen, ons houvast, onze zekerheid mag zijn. Dat we zo stil willen staan bij het kruis, juist als wij misschien wel thuis zitten en geen bezoek kunnen ontvangen. Geef Heer dat die woorden van u, die redding voor ons leven, het is volbracht, ook echt bij ons zullen doordringen. Heer, en zo bidden wij u voor onze gemeente. We bidden u voor hen die eenzaam zijn, die het moeilijk hebben in deze tijd, zorgen kennen om geliefden. We bidden u voor de ouderen en juist ook voor de kwetsbaren onder ons. Wij bidden u voor diegenen die, omdat ze niet bij elkaar op bezoek kunnen, van elkaar gescheiden zijn. Heer, wij bidden u voor hen voor wie het leven zo zwaar is. Wij bidden u ook voor hen die misschien wel door deze situatie hun werk kwijt zijn, of in zorgen verkeren hoe dat straks na de crisis verder moet. We willen u vragen of u wil zijn bij de zieken, ook niet-coronapatiënten. En we bidden u voor Eelco, die gisteren geopereerd mocht worden. En we vragen u, Vader, wilt u hem een goed herstel geven? Wilt u hem nabij zijn? Wilt u hem omringen met uw liefde? En we willen u danken dat het zo in eerste instantie goed geslaagd mocht zijn. En we vragen, wilt u er zelfs voor hem zijn, juist in deze tijd? We willen u ook bidden voor anderen die ziek zijn, voor wie het moeilijk is. We danken u dat broeder Piek weer thuis mag komen, maar nog lang niet hersteld. En we willen u ook bidden of u hem nabij wil zijn. Wilt u geven dat er ook een goed plekje voor hem gevonden zal worden, waar hij straks naartoe zal kunnen gaan. Wilt u ook geven dat zijn klachten die hij heeft, dat die weggaan, zodat hij ook weer gewoon kan eten en kan aansterken. We willen u vragen of u wil zijn bij degenen die getroffen zijn door het coronavirus, die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, die aan de IC en de beademing liggen. We willen u bidden voor hen die achterbleven, omdat ze mensen verloren hebben aan dit virus. En juist in deze tijd geen afscheid kunnen nemen. Heer, wij willen u bidden of u wilt zijn bij verzorgers, verplegers, artsen in het ziekenhuis, voor wie er zoveel druk is, spanning ook. Wilt u hen ook helpen en nabij zijn? We willen u vragen of u wilt zijn in deze wereld, want het is wereldwijd. En we willen u bidden voor juist die kwetsbaren in de wereld. Mensen in de townships, in de sloppenwijken, in de vluchtelingenkampen. Vader, ontferm u en wilt u zelf verhinderen dat mensen die geen kant uit kunnen en niet die 1,5 meter afstand kunnen bewaren, dat die gespaard blijven. Heer, wij willen u vragen of u zo met ons mee wil gaan. Wilt u ons nabij zijn? Wilt u zijn met deze wereld? Wilt u zijn met uw schepping? Geef dat we juist in deze tijd die grootheid van uw liefde mogen ontdekken. dat we elkaar ook zo nodig hebben. Dat we niet zonder u kunnen. Heer, dat bidden we u alles. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Mag u nu de zegen ontvangen en de paaskaars wordt gedoofd. En dan mogen we van hier gaan en stilstaan bij dat kruis met zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en jou en geef u allemaal zijn vrede. Amen.